Johannes 4 vanaf vers 43, daar staat: en na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus zelf heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwamen en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij die de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende: uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem: gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover. Het tweede teken staat er in vers 54. De laatste vers van dit schriftgedeelte. Dat betekent dat we hier opgeroepen worden kennelijk om deze tekenen die de Heer doet te tellen. Of althans met elkaar rechtstreeks te vergelijken. Want het beginsel der tekenen werd genoemd in Johannes 2 vers 11. En daar gaat het over het water dat in wijn veranderd werd op de bruiloft te Cana. Een gebeurtenis waarnaar ook verwezen wordt in Johannes 4, we hebben dat zojuist gelezen, Johannes 4, vers 46. Zodat we via het noemen van Cana, waar het water wijn geworden was, uit Johannes 4, vers 46, verwijst naar het eerste teken, namelijk dat van Johannes 2. En ook op andere wijze worden we daarna verwezen, namelijk doordat in Johannes 2 staat: dit begin der teken heeft Jezus gedaan te Cana. Dat wil zeggen dat dat het eerste teken was. En daarna wordt gesproken in Johannes 4 over de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. En daarbij staat: dit tweede teken heeft Jezus gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Daarna worden ze, dacht ik, niet meer geteld. Er staan geen nummers meer bij, maar dan weten we toch dat we dat even zouden moeten doen. We komen daar vanzelf wel op, hoe dat zit. Die tekenen namen staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. We vinden namelijk in het Johannes-evangelie 8 van deze tekenen. Dat zijn er eigenlijk niet eens zo erg veel. Maar het is wel zo dat in het Johannes-evangelie daar allemaal om draait. Dat wil zeggen 8 verschillende wonderen of tekenen die de Heer deed, die dan worden toegelicht op een of andere wijze. Gewoonlijk wordt er nog lang over nagepraat namelijk, uitgebreid. Er worden discussies vermeld daaromtrent. En ook de Heer zelf houdt soms redenvoeringen over dat wat hij gedaan heeft. We zullen dat nog wel zien ook. Maar er is in elk geval verband. En dat verband ligt natuurlijk erg voor de hand ook in dit geval. Omdat in Johannes 2 namelijk gesproken wordt over water wat in wijn veranderd wordt. Hetgeen een beeld is van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Hoe wedergeboren tot stand komt. Hoe op de derde dag het water, wat een beeld is van het woord van God, leidt tot wijn. Hetgeen een beeld is van nieuw leven. Want dat is de korte verklaring. Er staat een kort begrip, weet je wel. Een kort begrip van God. Nou, ja. Dus water is een beeld van het woord van God. Wijn is in ieder geval een beeld van het nieuwe leven, het opstandingsleven van Christus. Op een derde dag in Johannes 2 wordt het water, namelijk het woord, veranderd in wijn. Oftewel, het woord brengt nieuw leven voort. Op een derde dag, dat is heel vanzelfsprekend. En hier in Johannes 4 vinden we precies, maar dan ook precies hetzelfde. In dezelfde plaats, in Cana, namelijk in Galilea. Tenminste, dat wordt erbij vermeld en daar gaat het maar om. Het was ook een derde dag, want er staat in vers 43. Na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Dus het wordt ook in verband gebracht met een derde dag. De vraag is alleen hoe lang de Heer erover gedaan heeft om in Galilea terecht te komen vanuit Samaria. Of dat in één dag gegaan is of in twee dagen. Want je weet, je mag maar 3 uur rijden, geloof ik, en dan moet je een kwartier in een wegrestaurant of zoiets. Zoiets is het, hè? Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval betekent na twee dagen dat op een derde dag de heer naar Galilea ging. Hoe lang het dan duurde, maakt verder niet uit. Het gaat er maar om dat deze gebeurtenis ook in verband gebracht wordt met een derde dag. Het was ongetwijfeld niet drie dagen nadat hij in Samaria aankwam, want hij ging van hier naar Galilea en naar Cana en vervolgens was er iets in Capernaum of iets met Capernaum of zo. Het zal heus wel wat langer geduurd hebben. Maar dat staat er allemaal niet bij vermeld, dus daar hebben we helemaal geen boodschap aan. Dus na twee dagen, en dat betekent in de praktijk gewoonlijk, op de derde dag ging hij vandaar en ging naar Galilea, waarna hij kwam in Cana, waar water in wijn veranderd was en waar hij een woord spreekt, waardoor deze figuur, wie hij ook wezen mag, daar hebben we het nog over, genezen wordt. En dus als het ware nieuw leven ontvangt. Daar komt het op neer. En het teken heeft dus in principe dezelfde betekenis als dat van Johannes 2, waar water in wijn veranderd werd. We moeten even vooraan beginnen in het verhaal. In de eerste plaats ontbreekt in mijn Bijbel, waar al die verwijzingen bij staan, weet je wel, met die kleine, hele kleine lettertjes gedrukt, waar je dubbel focusbril bij nodig hebt om te kunnen zo'n ding. Of zo'n bril gaat ook goed. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik, goh, wat kost zo'n ding nou helemaal eigenlijk? Oh. Dat lijkt me anders niet duur.
Hè? Stel professioneel. Hè?
Nee, anders schrijf ik met een hoofdletter. Dat is toch voor jou stopschrijft, hè? Dat lijkt me anders niet duur. Maar goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, in mijn Bijbel waren al die... Nee, zie je, vroeger ging ik zo als ik het scherp moest hebben. Nou moet ik iets naar achteren. Goed, nou ja. In mijn Bijbel dus, waar al die tekstverwijzingen bij staan, daar vind ik helaas niet een verwijzing naar Matthäus 8, dan wel Lucas 7. Daar moet ik over nadenken, wat staat er niet bij? Dat is lastig, staat er niet bij. Dat zou er wel bij moeten staan, om de eenvoudige reden dat dezelfde geschiedenis... Ja, nee, niet hetzelfde verhaal natuurlijk, maar wel dezelfde geschiedenis vermeld staat in Matthäus 8, vanaf vers 5. En die staat ook in Lucas 7. En ik meen dat die in Marcus ontbreekt. Het korte evangelie. Dat is ook voor de hand liggend. Laat ik even met de laatste beginnen. Dat het niet in Marcus staat, is voor de hand liggend. Omdat Marcus zich bezighoudt met de Heer Jezus als de dienstknecht. En daar is helemaal niks koninklijks aan. Hè? Dus daar krijg je geen verhaal over een koninklijke hoveling. Makkelijk, zo zit dat. In Matthäus gaat het over de Heer Jezus als de koning. Daar mag je dus wel een verhaal verwachten over de koninklijke hoveling. Dat het er niet bijgedrukt staat in Johannes, dat komt omdat men de geschiedenis niet herkent. Dat wil zeggen, men vindt te veel verschillen in het verhaal van Matthäus 8 vanaf vers 5 en dat van Lucas 7, daar ziet men wel overeenkomst in. Maar men ziet te veel verschillen tussen die verhalen, namelijk Matthäus 8 en Lucas 7 en aan de ene kant en Johannes 4 aan de andere kant. En daar gaat het om, dat is namelijk de oorzaak van dat in Johannes niet verwezen wordt naar Matthäus en Lucas en andersom natuurlijk ook niet. Dat is echter ten onrechte, geloof ik. Want het opmerkelijke is juist niet dat er verschil is, maar het opmerkelijke is juist dat die beide geschiedenissen zo sterk met elkaar overeenkomen. Het gebeurde ook in dezelfde plaats. En ik heb nu inmiddels Matthäus 8 voor me liggen. Ik wil er graag even aan het begin van het verhaal met u doornemen, want dan krijgen we meteen licht op de geschiedenis zelf. Er staat namelijk in Matthäus 8 vers 5... Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, nou dat klopt hè, want Capernaum is precies wat genoemd wordt in Johannes 4 vers 46, waar staat Jezus kwam te Cana in Galilea waar hij het water wijn gemaakt had en er was een zeker koninklijk hoveling wie zo'n krank was te Capernaum. Dat moet al voldoende zijn. Want per slotverrekening, er wordt niet verteld bij welk kilometerpaaltje deze dingen zich afspeelden. Er wordt er niet bij verteld. Dus dat maakt ons ook dan niks uit. Maar het gaat om precies dezelfde plaats in Capernaum. Waar dan in Matthäus staat, toen kwam tot hem een hoofdman over 100. Zo'n jongen noemen ze dan een centurion. Hè? Centurion, dat betekent dat een hoofdman was over 100. Hè? Er kwam tot hem een hoofdman over 100, terwijl in Johannes 4 staat dat het gaat om een koninklijke figuur. En in plaats van figuur staat er dan hoveling. Dat zal wel. Men heeft het ons netjes uitgelegd. En dan moet ik wel zeggen dat de term een zeker koninklijke, want dat staat er dan eigenlijk in vers 46 van Johannes 4, van alles kan betekenen. Het zou zelfs een koning zelf kunnen zijn. Dat kan. Uit de geschiedenis is het onmogelijk, want we weten dat het helemaal niet bestond. Er waren geen koningen daar, dus dat is gauw klaar. Dat kan dus helemaal niet. En dus heeft men vertaald met koninklijk en dan erachter gezet, schuin gedrukt, een hoveling. Zo van dat wij vooral niet moeten denken dat het echt om een koning of zo iemand gaat. En dat is natuurlijk ook zo, daar gaat het ook niet over. Dus zal die figuur die hier genoemd wordt wel dienst gedaan hebben aan het hof ergens, hè? Iets met de koninklijke toestanden te maken hebben misschien, hè? Zoiets. Dat zal ook wel. En ik zou niet weten waarom de man van rang niet centurion geweest zou zijn. Want de centurion wil niet zeggen dat hij inderdaad 100 man onder zich had. Maar het wil zeggen dat hij officier was. In een bepaalde rang, de rang van centurion. Nee, ik bedoel zo, als je hebt... In het leger heb je bijvoorbeeld een maarschalk. Dat betekent dat hij een paardenknecht is. Het woord zelf betekent dat hij een paardenknecht is. Maarschalk is een paardenknecht. Maar geloof je toch zelf niet natuurlijk, hè? Dat is niet zo. Is niet meer, dat betekent het woord oorspronkelijk wel, maar dat is niet meer zo. Waarmee je maar ziet dat een woord een betekenis krijgt, niet uit de etymologie, maar uit de toepassing. Want de maarschalk is een hoge officier die heus niet zelf naar zijn paarden omkijkt. Als hij ze heeft. He? Dat is gewoon officier. En bij de cavalerie heb je dan, hebben we het toch over paarden. Bij de cavalerie heb je dan nog een ritmeester. Nou, ze maken heus geen ritten meer op die paarden. Dus een ritmeester heb je ook niet. Of het zou een sigaar moeten zijn. Zou ik... He? Dat is hij waarschijnlijk ook. Maar als hij... Want hij is wel ritmeester, maar er wordt niet meer gereden. Zo zit het eigenlijk. Al heet het nog steeds een bereden wapen. Hè? En als de man toevallig bij de artillerie gezeten zou hebben, zou je gewoon kapitein geweest zijn. Nou goed. Dus dat zegt allemaal niks. Centurion wil zeggen dat hij een militair was, een militaire rang had. Dan hoeft hij nog niet eens voor een uniform te lopen. Maar het kan heel goed betekenen dat hij dienst deed in verband met het hof, de koninklijke toestanden. Misschien paste hij echt wel op de koninklijke stallen of zoiets. Weet je veel. Dat maakt ook niet uit voor het verhaal. Maar waar het mij om gaat is dat men dan zegt, ja, in Johannes 4 gaat het om een koninklijk hoveling of zoiets. En in Matthäus 8 gaat het om een centurion. En dat is heel wat anders. Nou, dat is niet heel wat anders. Integendeel, we weten het nou vrij precies. In Johannes 4 gaat het om een koninklijk hoveling. En hij blijkt in volgens Matthäus 8 de rang te hebben van centurion. Dus niks bijzonders mee. Dan kunnen we weer verder. Want het belangrijkste punt van verschil wat dan genoemd wordt, staat in het volgende vers. Dat is Matthäus 8, vers 6. Waar staat, zeggen de heren, mijn knecht ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. En dat betekent inderdaad dat hij dreigde te sterven. En hij wordt daar genoemd mijn knecht. Matthäus 8, vers 6. Dat wordt beschouwd als een punt van verschil met Johannes 4, omdat daar staat in vers 46, er was een zeker koninklijk hoveling, daar houden we het dan maar op, voor het gemak, wiens zoon krank was. En dan zegt men, want de ene vrouw was de knecht, de andere vrouw was de zoon, en dat is heel wat anders. En dat is nou jammer dat men dat denkt, dat het heel wat anders is. Want dan heeft men kennelijk Galaten 4 niet gelezen. Want daar staat over een zoon, dat zolang de zoon een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Hoewel hij heer is van alles. Hoewel hij erfgenaam is, hè? Heer is, eigenlijk de eigenaar is van alles. Dat is Galaten 4. Ja goed, dan kun je zeggen, ja maar daar gaat het over typologie en zo. Nee, dat is een letterlijke waarheid namelijk. Dat het kind, zolang het minderjarig is, beschouwd wordt als dienstknecht. Niks anders dan dat. Hij moet namelijk gehoorzamen aan de eigenaar van de tent, of hoe heet zo'n ding. Het huis, hè? Zo is het gewoon, kinderen moeten gehoorzamen. Zijn ze... Nou. Horen ze dat ook eens even. Ik reken straks vanaf. Kinderen moeten gehoorzamen. Kijk ze boos kijken. Kinderen moeten gehoorzamen, verschillen inderdaad in iets van het dienstknecht. Dat is de ene verklaring, dat is een makkelijke, want die halen gewoon uit gelaten 4. Ik wil het wel even preciezer zeggen. Gelaten 4, vers 1. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers, huishouders, tot de tijd van de vader tevoren vastgesteld of gesteld. Waarna vervolgens dit beeld wordt toegepast op Israël levend onder de wet, wordt daar als kind beschouwd, weliswaar als erfgenaam, want er was een erfenis beloofd immers, in de dagen van de wet was de erfenis beloofd, die zou later komen, want de erfenis is immers het nieuwe verbond, en die zou voortkomen uit de belofte, maar zolang Israël nog niet volwassen was, en dat wil zeggen, zolang de tijd die de vader tevoren gesteld had nog niet was aangebroken, werd het kind, namelijk de erfgenaam, beschouwd als kind, als minderjarig en verschilde dus in niets van een dienstknecht, een slaaf wil dat zeggen, en dat was Israël ook, slaaf namelijk onder de wet. Opdat de vastgestelde tijd zou komen, dat staat er ook, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen, want dat zou er moeten staan in Galaten 4 vers 5, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. De vertalers hebben er aanneming tot kinderen van gemaakt, zodat je ziet dat ze het verhaal niet gevolgd hebben. Want als je echt de draad van het verhaal vasthoudt in Galaten 4, kun je het onmogelijk zo vertalen zoals het hier staat. Maar dat even terzijde. Maar je vindt dan inderdaad dat de erfgenaam, zolang hij kind is, in niets verschilt van een dienstknecht. Zodat het heel goed mogelijk is dat de man uit Johannes 4 spreekt over zijn zoon, terwijl hij in Matthäus 8 spreekt over zijn knecht. Het hoeft helemaal geen verschil te zijn. Dat is de ene verklaring, maar we hebben er altijd nog een. Ja, zodat je maar ziet dat het helemaal geen tegenstelling is. De andere is namelijk niet dat het een zoon is die nog minderjarig is en dus als knecht beschouwd wordt, maar het kan ook zijn een knecht. Bijvoorbeeld met de naam Heel goed, dat wou ik even horen. Een knecht dus bijvoorbeeld met de naam Eliezer of zo. Hè, die bij gebrek aan een lijfelijke zoon uit het zaad van de centurion, laten we het dan zo zeggen, de erfgenaam zou zijn. Want de knecht kan heus als erfgenaam beschouwd worden. En zoon betekent immers erfgenaam. Dat is de enige echte betekenis van de term. Hè. Dat wil zeggen dat die knecht beschouwd wordt als zoon, dan is het inderdaad een aangenomen of aangestelde zoon. Dat kan ook, maar het maakt voor het verhaal niks uit. Het blijft dus een zoon. Een knecht die zoon zou zijn, op een of andere wijze. Kan heel goed. En over Eliezer in de tijd, de knecht van Abraham, wordt gesproken niet alleen als over de knecht, maar ook als de zoon van Abraham. Abraham beschrijft hem in ieder geval zo in Genesis 15. Dus dat kan ook. Zodat het helemaal niet om een ander verhaal hoeft te gaan. Integendeel, ik houd het er namelijk op dat bij gebrek aan duidelijk bewijs het gewoon om dezelfde geschiedenis gaat. Dat het verslag daarvan verschillend is, ja, wat had u dan gedacht? Ja. Of je het verslag zou lezen in het Reformatorisch Dagblad, of in de Gele Raad, hoe heet dat ding? Telegraaf, hè? Of in de Telegraaf. Dat zou, ja, dat maakt alle verschil van de wereld uit. Vanzelfsprekend. Ja, nou goed, ik heb nog één keer een voorkeur voor het Johannes-evangelie. Dat doet er nou verder niet toe, hè? En de ander leest liever de Reformatorisch Dagblad. Nou goed. Heb ik dat verkeerd gezegd? Nee? Oh. Ja, je moet soms je woorden zo nauwkeurig wegen.
Het zijn hele aparte vergelijkingen.
Ja, bijzonder, hè? Ja. Nou goed. Achteraf vraag ik me altijd af, wie van beiden zou ik nou beledigd hebben?
Wie van beiden? Hè? Welke twee?
Nee, laat maar. Misschien wel beide, ja. Zo gaat het me meestal trouwens, hoor. Beide dan, ja. Nou, laat maar zitten. Nee, waar het om gaat is dat het verslag wel verschillend is, maar dat maakt de geschiedenis nog niet tot een andere geschiedenis. En al wordt het verslag dan verschillend geschreven dan wel gespeld, wil het nog niet zeggen dat het daarmee tegenstrijdig zou zijn. Dat is maar een dwaze gedachte alsof dat tegenstrijdigheid zou opleveren. Dat is het helemaal niet. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat ik ook niet voel geroepen om meteen de beide geschiedenissen in elkaar te schuiven, de beide verslagen in elkaar te schuiven, om dan tot één verhaal te komen. Als dat nodig geweest zou zijn, dan zou het ook wel zo in de Bijbel gestaan hebben. Als één verslag, dan zouden we ook geen probleem gehad hebben verder. Maar het staat er natuurlijk nadrukkelijk op verschillende wijzen. En daar gaat het nou maar om. En we zijn nu bezig met een gedeelte zoals beschreven in Johannes 4, waarbij duidelijk moet zijn dat deze centurion inderdaad een koninklijk iemand is. En we zouden weer moeten vergeten dat hij centurion is, eigenlijk. We zouden vast moeten houden in Johannes 4 aan iemand die koninklijk is, iets met het koninkrijk te maken heeft. En daar gaat het maar om. En de zoon die ziek was of die zou sterven, is eigenlijk de erfgenaam van het koninklijke. Of het koninkrijk. Als het een koning geweest was, het koninkrijk. Nou staat dat er niet, maar dat zit er heel dicht tegenaan natuurlijk. Het gaat om iets koninklijks, wat vererfd zou worden, wat zou moeten gaan naar die zoon, maar die zoon dreigde te sterven en dan krijg je een probleem. Het leuke is natuurlijk dat zo'n probleem eigenlijk helemaal niet een Grieks probleem is, of een Romeins probleem, hoe je dat maar zegt. Maar eigenlijk is het een Hebreeuws probleem, een Joods probleem, omdat onder Israël er allerlei wetten waren die ervoor moesten zorgen dat er altijd een erfgenaam zou zijn van de familie. Ik bedoel zo, bij het ontstaan van het volk Israël, en dat betekent dus ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en daarna de intocht in Canaan, werd het land, het beloofde land dus, verdeeld in kavels, hè? Daarbij werd elke familie, als het helemaal zo gegaan is, nog de vraag, maar zo had het gemoeten dan in elk geval, werd aan elke familie een stuk land ter beschikking gesteld, waarna vervolgens via de wet geregeld werd hoe dan die landgoederen, die stukken land, zouden vererfd worden naar het nageslacht, zodat er geen enkele familie zou kunnen en mogen uitsterven. Er zou altijd op een of andere wijze een erfgenaam moeten zijn. Daar moest voor gezorgd worden. Dus het probleem van, is er wel een erfgenaam, is eigenlijk een typisch Israëlitisch probleem. Een probleem van het Oude Verbond, het Oude Testament eigenlijk. Het eigenaardige is dan dat we hier zo'n probleem tegenkomen. Namelijk het probleem van dat de erfgenaam dreigt te sterven en dan is er kennelijk geen erfgenaam. Terwijl het helemaal niet om Joodse situaties gaat. Het gaat helemaal niet om Israël of zo, lijkt het. Want deze koninklijke hoveling, deze centurion, is in ieder geval niet te beschouwen als een Israëliet. Hij zou dus beschouwd moeten worden als een heiden. Een Hilversummer, hè? Iemand uit het Gooi, dus, hè? Gooi, hè? Een heiden dus eigenlijk. Hè? Hoor ik nog wat? Oh, nee. Oh. Leert u nog eens wat Nederlands bargoens, hè? Nou. Dus het opmerkelijk is dat we hier met een Israëlitisch probleem zitten, terwijl het kennelijk wordt toegepast op weliswaar binnen de grenzen van Israël, in Capernaum, Cana enzovoorts, maar het wordt toegepast op een heiden. En dat is het meest opmerkelijke van het verhaal eigenlijk. Nou, ik neem even de draad op nu vooraan in de geschiedenis om te zien wat er precies allemaal staat in Johannes 4. Na de twee dagen, dan kom je terecht op de derde dag. En op de derde dag zou in ieder geval zijn de opstanding van Christus. Nieuw leven dus. Dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat diezelfde derde dag ook genoemd wordt in verband met de wedergeboorte van Israël. Dat wil zeggen, wij zeggen meteen bij een derde dag, dat is de dag van de opstanding van Christus. Dat is natuurlijk ook juist. Neemt echter niet weg dat wij uit het Oude Testament in het algemeen en uit Hosea 6 vers 2 in het bijzonder, of was het 1? Was 1 of 2? Nou goed, leren wij uit dat Israël na twee dagen en op de derde dag, staat beide uitdrukkingen staan er, dat Israël na twee dagen en op de derde dag zou verrijzen, en er staat zelfs bij wat het betekent, namelijk het zou levend gemaakt worden. Dat is Hosea 6. Er staat in vers 1 wat er zou gebeuren, en in vers 2 staat wanneer het zou gebeuren. Namelijk, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Dat zijn twee maal dezelfde zinnetjes, hè? Hij heeft verscheurd en zal ons genezen. Of hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Tussen vers 1 en vers 2 van Hosea 6 zou je natuurlijk de vraag moeten stellen: wanneer? Wanneer gebeurt dat? Dat is ook altijd een actuele vraag geweest en gebleven tot in onze dagen. Maar er staat: hij zal ons na 2 dagen levend maken. Oftewel, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Het is net alsof hij. Alsof de Heer of de Geest of Hosea zich bewust is van de problemen die wij geneigd zijn te maken in verband met 2 dagen of 3 dagen, 3 dagen en 3 nachten of na 2 dagen of in 2 dagen of in 3 dagen en noem maar op, hè, al dat gedoe. Dus hier staan 2 verschillende uitdrukkingen zodat het echt niet misverstaan kan worden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, oftewel op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen, zodat u weet dat genezen uit vers 1 en verbinden uit vers 1 hetzelfde is als verrijzen in vers 2 en voor zijn aangezicht leven in vers 2 en zelfs gewoon levend maken in vers 2. Er staan dus bij elkaar 5 uitdrukkingen waarvan de 3 de betekenis hebben, uitsluitende betekenis hebben van opstanding uit de dood. Zodat hier verondersteld wordt of geïmpliceerd wordt dat Israël inderdaad zou sterven en zou opstaan op de 3e dag, waarbij, zoals bekend, want dat hebben we hier al zo vaak besproken, in het midden gelaten wordt welke dag hier bedoeld wordt. Is die 3e dag de dag van de opstanding van Christus? Letterlijk dus, kalenderdagen. Of gaat het om langere dagen? Dagen namelijk van 1000 jaar, hebben we aan Petrus gevraagd. Die zegt, nou kijk, 1 dag is als 1000 jaar. En ik zeg altijd, en die andere dag. En die andere 1000 jaar was ook 1 dag, hè? Want zo ongeveer staat het er. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dan heb je samen 2000 jaar, zo zit het gewoon. We stellen dat heel nuchter bij elkaar op. En de vraag is dus, wanneer zou Israël levend gemaakt worden? Na 2 dagen op de 3e dag, namelijk de dag van de opstanding van Christus. Kalenderdagen gewoon. Of gaat het over dagen van 1000 jaar... die bijna om zijn. En het antwoord is, dat hangt van Israël af. Want er zijn 2 voorwaarden, zeg ik altijd. Er zijn 2 voorwaarden voor het herstel van Israël. De ene voorwaarde is, het moet de tijd zijn. De tijd van de Vader tevoren gesteld. Die tijd die daar genoemd werd trouwens, in Galaten 4, de tijd van de Vader tevoren gesteld, was de korte dagen, hè, waren de 3 dagen op de kalender. Hè. Het einde van de wet, de dood van de Heer Jezus en daarna de aanstelling tot zoon op de 3e dag, namelijk bij zijn opstanding, vanzelfsprekend. Hè. Ja, dus dat was kort. Maar dat is de ene mogelijkheid, de andere mogelijkheid is inderdaad de langere mogelijkheid dat na 2 dagen van 1000 jaar pas deze dingen tot stand zouden komen. Maar de voorwaarden voor het herstel van Israël zijn er 2. De ene is, het moet de tijd zijn. Het probleem is nu dat wij inmiddels weten, nou, dat is geen probleem meer. Maar de complicatie is dan dat er 2 tijden worden aangegeven, afhankelijk van hoe gerekend wordt. En de andere voorwaarde is die van geloof. En die staat minstens zo vaak in de Bijbel. Zo niet vaker. Hè? Geloof. En het punt is, we hadden 2 tijdstippen waarop het zou kunnen gebeuren. Bij de eerste was Israël ongelovig. Zodat dat niet van toepassing werd. Althans niet op de normale wijze. Zodat er alleen nog overblijft de lange tijdsrekening. Dat namelijk na 2 dagen van 1000 jaar Israël alsnog op de 3e dag dus nog steeds wedergeboren zal worden. De vraag is dan, gelooft het dan wel? Het antwoord is ja. En dat komt helaas, doordat inderdaad de ongelovigen omkomen in de grote verdrukking. Er komt een oordeel over Israël, precies zoals in het verleden over Sodom of over Egypte of noem maar op. En nog een paar, hè. Jeruzalem ook al 2 keer geweest. Zodanig dat inderdaad slechts een overblijfsel daaruit behouden wordt. En dat is ook in overeenstemming met wat de schrift erover zegt. De enige toelichting die hierna nog komt, is die van Romeinen 11, maar meestal is men hier de draad al aan kwijt. De enige toelichting die nog komt is die van Romeinen 11, die begrijpt men dan ook gewoon niet, omdat men de draad kwijt is. De toelichting in Romeinen 11 is namelijk dat niet alleen een overblijfsel zou zijn straks in de toekomst aan het eind van de grote verdrukking, maar dat er ook in onze dagen een overblijfsel is naar de verkiezing van Gods genade, staat daar. En dat overblijfsel is niet het bekeerde Israël. Hoewel. Dat zou ook nog gekund hebben. Maar dat overblijfsel kennen wij inderdaad als de gemeente. En in andere landen noemen we dat dan weer de kerk. Dat vind ik altijd zo'n beroerd woord. Kerk. Ik vind het zo'n hard woord. Gemeente is toch veel mooier dan kerk. Heb je dat wel eens geroepen in de grote kerk? Kerk! Zo kun je toch je preek niet beginnen. Maar gemeente, dat gaat heel goed. Dat, hè? Nou ja. Laten we het even.
Geliefde kerk.
Ja. Ja. In andere landen bestaat dit verschil niet, hè? Wat wij gemeente noemen heet in Engeland ook gewoon church. Er is niet een ander woord voor. En zo hoort het natuurlijk ook. Er is ook niet verschil tussen. Er is maar één woord voor. Maar waar het om gaat is inderdaad dat na twee dagen Israël levend gemaakt zal worden. Lezen we nou in Johannes 4 vers 43. Na de twee dagen, dan weten we dus waar het over gaat. Mede omdat wij die twee dagen al eerder waren tegengekomen in het eerdere deel van Johannes 4. En ook natuurlijk in Johannes 2. Hè? Dus we hebben het al uitgebreid besproken eigenlijk. Maar die twee dagen wijzen uiteindelijk natuurlijk op de lange dagen die zouden leiden tot de bekering van Israël. De twee dagen van 1000 jaar, kortom de 2000 jaar, overeenkomend met de beroemde 2000 ellen uit Jozua 3. Hè? 2000 ellen tussen de ark des verbonds en het volk zelf. De ark die eerst in de Jordaan inging. Waarna 2000 L later, want zo heet het dan, waarna 2000 L later het volk ook de Jordaan inging en daarbij weer op gelijke hoogte kwam met de ark. Zo is het met de Heer Jezus Christus, die stierf vanuit de dood opstond en die 2000 L dan wel 2000 jaren later gevolgd zal worden door de dood en opstanding van Israël. Of althans door de opstanding, de wedergeboorte, hoe het maar heet, het herstel, de bekering van Israël. En we weten ook wanneer, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar hier in Johannes 4 staat natuurlijk niet bij of gedacht moet worden aan korte dagen of aan lange dagen. Waren het de dagen op de kalender of waren het dagen van 1000 jaar? Dat staat er hier niet bij. Maar ja, ik aarzel wat om het te zeggen. We hebben natuurlijk allebei de mogelijkheden, hè? Dat hebben ze wel. Inderdaad, dat blijft namelijk altijd. Al die dingen die gebeurden voor de opstanding van Christus bergen die dubbele mogelijkheid in zich. Alleen komen wij wel tot ontdekking dat juist in het Johannesevangelie de nadruk komt te liggen niet op de korte, maar op de lange rekenwijze. Dat wil zeggen, juist in het Johannesevangelie wordt veel meer nadruk gegeven op het tot stand komen van de gemeente in onze dagen na de drie kalenderdagen die leiden tot de opstanding van Christus, dan dat aandacht gegeven zou worden aan het tot stand komen van een gelovig Israël, een bekeerd Israël, straks in de toekomst in verband met de wederkomst van Christus en in verband met de openbaring van het koninkrijk. Het probleem hier in Johannes 4 is echter dat we te maken hebben met een teken waarvan we geneigd zouden zijn het toch echt op de gemeente van toepassing te brengen, maar waarbij ineens toch sprake is van iets koninklijks, iets wat in het Johannesevangelie bepaald niet voor de hand ligt. Want in het Johannesevangelie wordt verder niet over koninklijke dingen gesproken. Dat zou in Matthäus moeten zijn, maar daar gebeurt het nou net niet. Dit verhaal ook niet, er heet die man gewoon centurion. Dus het blijft een moeilijk verhaal. Maar de zaak is natuurlijk dat we hier echt de dubbele lijn vinden. Dat wil zeggen, twee verschillende toepassingen. Ik zal u dat ook laten zien, want ik ga eerst maar even verder. Er staat in eerste plaats, hij ging van daarheen naar Galilea. Nou, Galilea, dat heb ik eerder uitgelegd, dat is ook een derde uit de reeks. De reeks is namelijk die van Judea, Samaria, Galilea. Dat is het verhaal ook van Johannes 4. Johannes 4 begint immers met de Heer was in Judea, daarna gaat hij naar Galilea, maar voordat hij daar is, zo, precies zo staat het er, voordat hij in Galilea komt, komt hij door Samaria, alwaar hij de bekende twee dagen blijft. En ik heb uitgelegd dat Judea te maken heeft met de gebeurtenis in de eerste komst van Christus, in het land der Joden, Judea, waarna Samaria de uitbeelding is van de onderbreking in de geschiedenis. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de roeping van de gemeente in onze dagen in afwachting van de wederkomst van Christus. En als dan na de twee dagen, en dus de 2000 jaar van onze bedeling zeg maar, als dan na de twee dagen de Heer in Galilea terechtkomt, dan staat Galilea voor Israël. Maar begrijp je me goed, daarmee mag je niet meteen denken aan, niet uitsluitend denken aan het Joodse volk, maar je moet denken aan Galilea der Heidenen. Hetgeen veronderstelt, weliswaar dat iets met Joden te maken heeft, omdat die daar nou eenmaal wonen. Maar tegelijkertijd heet het heidenen, dus het moet iets met heidenen te maken hebben. En dat komt omdat er iets heel dubbelzinnigs achter zit. Namelijk, Galilea staat voor het volk Israël in verband met de wederkomst van Christus. Maar het wordt geacht in de verstrooiing te zijn. En in de verstrooiing wordt het als het ware door de Heer bezocht. Oftewel, terwijl Israël in ballingschap is, denk nog maar even alleen maar aan Joodse volk dan, terwijl het in ballingschap is en dus verstrooid is onder de heidenen, kijk, het is niet in Judea het Joodse land of de Joodse staat, het woont niet rondom Jeruzalem, de hoofdstad van Juda inderdaad, hè? Maar in tegendeel, het woont in Galilea, waarin ook bijvoorbeeld Nazareth gelegen is, waarvan de Joden in de tijd zeiden, die uit Judea namelijk, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Want Galilea is dan toch maar mooi, Galilea der Heidenen, zo werd het door Jesaja al genoemd. En zo wordt het meteen in het begin van het Nieuwe Testament ook genoemd, in Matthäus 4. Hè? Galilea der Heidenen. Nou, Galilea dan staat voor het volk Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, maar in de verstrooiing, niet in een Joodse staat, maar daarbuiten. En dus verstrooid onder de heidenen. Maar er zit meer aan vast, want als we praten over Israël verstrooid onder de heidenen, praten we niet slechts over het Joodse volk. Want dat Joodse volk zou slechts zijn de twee stammen. Maar Israël is niet alleen de twee stammen van het Joodse volk, maar het is ook de 10 stammen, zo doe je dat hè. Ook de 10 stammen van Joods, het volk Israël. Dat heet Israël. Efraïm en Manasse, om dan de grote maar even te noemen. Zebulon noemen we achteraan, hè? Nee? Ja, dat is een goeie. Waarom moeten wij achteraan komen? Zoiets is het, ja. Nou goed. Daar gaat het inderdaad om. Nou, Galilea dan staat voor het volk Israël in de verstrooiing. Dat in de verstrooiing tot geloof komt en dan dus komt tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Nou, daarbij denken we dus niet alleen aan de 2 stammen, maar aan alle 12 stammen van Israël, want alle 12 stammen zijn in de verstrooiing en zouden tot leven komen en één gemaakt worden in de dagen van, in ieder geval de wederkomst van Christus, daar komt het op neer, want in de eerste komst is het niet gebeurd, althans niet zo. Maar zou een overeenstemming zijn met Ezekiel 37 en... Ezekiel 37, ik wou 2 hoofdstukken noemen, maar het hoeft niet, want ik doelde op 2 profetieën meteen achter elkaar, maar staan in hetzelfde hoofdstuk. Ezekiel 37, de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Kom maar zo in mijn mond, hè. Het allitereert geweldig. Het dal der dorre doodsbeenderen. Nee. Het knekelveld, denk ik wel. Ik denk altijd aan of er niet een andere term voor geweest zou hebben kunnen zijn. Of zoiets. Maar goed, het dal der dorre doodsbeenderen, waarbij de vraag gesteld wordt, zullen deze beenderen levend worden? Want als het dor is, is er geen water. En als er geen water is, is er geen woord. En als er geen woord is, is het dus dood. En als het dood is, is er geen water. Enzovoorts. Dorre doodsbeenderen wil zeggen dat er geen leven is. De vraag is, zal het levend worden? En Ezekiel, die is een heel handige jongen, die zegt, gij weet het, heren. Die brandt zijn vingers niet aan, hè? Dat vind ik heel mooi altijd. Gij weet het, heren. Dat betekent natuurlijk, het hangt van de Heer zelf af of het levend zal worden. Na de mens gesproken niet, but you never can tell, hè? Je weet maar nooit. Nou, dat wist hij ook niet. In ieder geval blijkt dat die beenderen wel levend worden. Op welke wijze doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat aan het eind van die profetie inderdaad die beenderen bij elkaar gekomen zijn. En dat inderdaad een levend lichaam ontstaan is waarvan gezegd wordt, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dan is de vraag, alle 12 stammen, het ganshuis is zelfs, hè? Alle 12 stammen, soms denk ik, dan is het toch nog geen zoek, maar dat doet het nou niet, dat is ook moeilijk te maken, hè? Alle 12 stammen, en het antwoord komt prompt, de vraag wordt niet gesteld hoor, zo, hè? Maar het antwoord komt wel, namelijk komt de toelichting op de uitspraak, deze beenderen zijn het ganshuis is zelfs, want de toelichting volgt in de rest van het hoofdstuk, waarbij uitdrukkelijk geïllustreerd wordt hoe die twee koninkrijken, namelijk van Juda en Efraïm, of van Juda en Israël, hoe je ze maar noemt, hè? Of van Juda en Jozef, hoe die twee koninkrijken, namelijk het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, weer één zouden worden. Uitgebeeld in de twee stukken hout, of twee takken, of hoe dat maar heten mag. Twee stukken hout, die in de hand van de profeet, ja. Ja, dus niet alleen Jozef, maar zijn metgezellen. Dat wil zeggen, de stammen ook die daarbij horen, hè? Geldt voor Juda ook, zijn metgezellen, door Benjamin bij en natuurlijk ook het deel van de stam van Levi. Maar waar het om gaat is dat ze die twee stukken hout worden één in de hand van de profeet. En dan staat er ook, het zijn niet meer twee koninkrijken, maar één. Het zullen niet meer twee kudden zijn, maar één kudde. En ze zullen één herder hebben, oftewel ze zullen één koning hebben. En dat gaat dan inderdaad over het uiteindelijke herstel van Israël. Als dus na de twee dagen, hoe lang dat ook wezen mogen, als na de twee dagen Israël levend gemaakt wordt, blijkt het inderdaad zo te zijn dat het niet slechts betreft twee stammen, maar alle 12 stammen van Israël. Vandaar dat ik zeg, bij Galilea moet je niet alleen denken aan het Joodse volk in de toekomst van de wederkomst van Christus, nog verstrooid onder de heidenen, maar je moet zelfs aan heidenen denken, heidenen namelijk, die in werkelijkheid afstammen van de 10 stammen van Israël en die inderdaad gerekend worden nu heidenen te zijn. Dat is trouwens niks bijzonders, want hoe dan ook, de Joden worden ook in de Bijbel gerekend nu heidenen te zijn. Namelijk Lo-Ami, niet mijn volk, en Lo-Ruhama, namelijk niet ontfermd. Of ze het leuk vinden of niet, wordt niet gevraagd. Het is nou eenmaal zo. En als ze het niet leuk vinden, was geen enkel probleem. Want wie komt tot aanvaarding van de Messias, wie komt tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias, wordt toegevoegd aan dat Israël wat erfgenaam is van de belofte. Of dat echter nog gerekend wordt op dit moment in 12 verschillende stammen, dat is maar zeer de vraag. En daar zijn we bij de dubbelzinnigheid van het verhaal aangekomen. En ik weet wel, ik doe het wat snel nu, maar het is wel wat makkelijk om het overzicht te houden. Hè? Het verhaal is namelijk dat in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, eerst een overblijfsel behouden wordt uit het Joodse volk. Uit, zeg ook maar gewoon Judea, want het heeft in de eerste plaats te maken met de Joodse staat en de verdrukking die daarover komt enzovoorts. Maar daarna komt er ook een overblijfsel uit de 10 stammen die samengevoegd worden tot één nieuw wedergeboren volk Israël, wat opnieuw uit de heidenen verzameld wordt. Dat geldt voor Joden en de 10 stammen hoor. Uit de heidenen verzameld wordt naar Kanaan, om daar Jeruzalem te herbouwen. Jeruzalem wat aan het einde van de 70e week van Daniel immers verwoest is enzovoorts. Kortom, dus een herstel van alle 12 stammen van Israël die verzameld worden uit de volkeren en die gebracht worden naar Kanaan. Let wel, het overblijfsel eruit. We praten uitsluitend over gelovigen daaruit. Na die drie dagen, hè, of op die derde dag. Maar het aardige is natuurlijk dat in onze dagen, na de twee korte dagen, en dus op de korte derde dag zal ik maar zeggen, sinds de opstanding van Christus net zo goed een overblijfsel verzameld wordt. Echter zonder dat de rest van de bevolking omkomt. En daar zit het grote verschil. Als in de toekomst het overblijfsel uit Juda, uit de twee stammen, uit de Joden bedoel ik dus, hè, behouden wordt, dan zal dat zijn ook ten koste van het ongelovige deel van Juda, dat wil zeggen, dat komt inderdaad om. Het zal gedood worden, dat is gewoon wat er staat. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de 10 stammen, hetzelfde geldt uiteindelijk zelfs voor de heidenen, want ook daar wordt slechts een overblijfsel uit behouden, dus voor alle volken heus precies hetzelfde. En de ongelovige deel van de wereldbevolking komt echt om, zodat slechts gelovigen de 1000 jaren binnen zullen gaan. Het verschil tussen dan en in onze dagen is dat in onze dagen ook een overblijfsel behouden wordt, echter zonder dat het ongelovige deel van het volk of van de mensheid omkomt. Maar de leer is fundamenteel volstrekt dezelfde, namelijk dat slechts een overblijfsel behouden wordt. En dat betekent dat ook in onze dagen in eerste plaats na de opstanding van Christus gelovigen uit de Joden werden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Denk aan Handelingen 2, nu in de eerste plaats. Maar daarna ook gelovigen uit de heidenen, wat het ook wezen mag. Maar uit Hilversum dus weer, hè. Maar gelovigen uit de heidenen behouden worden en samengevoegd worden tot wat in Galaten 6 genoemd wordt, het Israël Gods. Een Israël Gods wat niet leeft onder de wet en onder het oude verbond, want dat staat daar allemaal, maar wat leeft onder het nieuwe verbond. En daar komt ook het verhaal vandaan dat de gemeente of de kerk op zekere wijze Israël zou zijn. Dat is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Hè? Maar waar het om gaat is dit, dat in de toekomst letterlijk sprake is van 2 en 10 stammen die hun identiteit kennen, die weten wie ze zijn, die door geloof weer verzameld worden uit de heidenen en bij elkaar gevoegd worden. Gaat het nog goed daar? Valt het wat af? Nee? Oh. Die samengevoegd worden en gemaakt worden tot dat Israël waarvan beloofd was dat het in het land gebracht zou worden enzovoorts. Maar bij het uitblijven van de bekering van de, in ieder geval het Joodse volk in het verleden, is het zo geweest dat er weliswaar een minderheid tot geloof kwam, niet het hele volk, en dat die minderheid of die minderheden samengevoegd worden tot die ene gemeente in onze dagen. Het punt is echter dat de roeping van de gemeente, ik heb het vaak verteld, dat de roeping van de gemeente gebeurt op basis van dezelfde profetieën die spraken over de roeping van Israël. Maar de profetieën over de roeping van Israël spreken over een bijeenvoegen van 2 en 10 stammen, dat wil zeggen overblijfsel uit de 2 en de 10 stammen die tot 1 zouden worden en die zo gezamenlijk tot zegen zouden zijn voor de heidenen. Eerst 2, dan 10 en dan samen tot zegen voor de heidenen. Dat zijn de profetieën over Israël. Passen wij ze nu toe op de gemeente, dan komen we inderdaad tot ontdekking, die ontdekking hebben we al een paar keer gemaakt, hè. Komen tot ontdekking dat de gemeente in onze dagen op grond van de derde dag namen de opstanding van Christus inderdaad gevormd wordt. In eerste plaats door gelovigen uit de Joden. Daarna door gelovigen uit 10 stammen van Israël, jawel. En daarna zijn zij tot zegen voor de overige heidenen. De rest van de wereldbevolking. Ook een overblijfsel uiteraard, het blijft altijd een overblijfsel. En dat is het verhaal van een gemeente die gevormd wordt door Joden in de eerste plaats. Dat vinden we gewoon in Handelingen vermeld. Daarna, dat daaraan toegevoegd worden gelovigen uit, daar gaan we weer hoor, gelovigen uit de zogeheten Angelsaksische volkeren, die geacht worden of een onbekende oorsprong te hebben, of af te stammen van de 10 stammen van Israël. We hebben daarin geen keus. Men weet het of helemaal niet. Men kan het spoor helemaal niet volgen. Of het blijkt af te stammen van de 10 stammen van Israël. Sommigen willen dat liever niet en daarom wordt het weer ontkend. Hè. Maar het blijkt toch zo te zijn. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de Angelsaksische volkeren. De zonen van Isaac zeggen we altijd, weet u wel. Hè. Saxons, hè, de zonen van Isaac, noemen we het zoiets. Hè. En daarna blijkt dat vanuit die gemeenschap, vanuit die eenheid, inderdaad het evangelie en daarmee het nieuwe verbond inderdaad gepredikt wordt over de hele wereld, waarbij uit alle volken ook een overblijfsel gevonden wordt. Maar de nadruk ligt in de eerste plaats op Joden, daarna op 10 stammenrijk, zal ik dan maar zeggen, of wat er van over is. Waarna ik trouwens ook moet zeggen dat de klemtoon toch komt te liggen niet op de Joodse deel in de gemeente, maar op het Angelsaksische deel in de gemeente, zo is het nou eenmaal. En daarna pas op de heidenen. En dat verhaal zit hier allemaal achter. Maakt het er niet eenvoudiger op natuurlijk, maar dat zit hier wel degelijk achter deze geschiedenis, omdat het hier niet alleen maar gaat om zomaar een Romein die tot geloof komt of zo, of die een zoon heeft of zoiets. Maar het is inderdaad een ingewikkeld verhaal over iemand die koninklijk is op een of andere geheimzinnige wijze, die hier ook niet bij staat. Men maakt er dan maar hoveling van, zo zal het dus wel zitten. En nou zijn we echt terug in Johannes, hè. Dus dat koninklijk, en we weten niet op wat voor wijze. Zal dus wel zo wezen, maar op wat voor wijze bij de troon betrokken is, is niet helemaal duidelijk. En dan heeft hij een zoon, die ook als dienstknecht eventueel wordt aangeduid, en die dreigt te sterven, en die wordt dan genezen op afstand. De zoon wordt helemaal niet gezien. De dokter hoeft hem helemaal niet te zien. Hij blijkt ergens heel verre te zijn. Hm? Er waren trouwens nog veel meer die verre waren. Of ga ik nou te snel? Oh. Nou, die nabij zijn, wie zijn dat dan? Gewoon even wat Bijbelse terminologie, die nabij zijn. Dus in ieder geval het Joods, het bekende deel van Israël. Dat zijn degenen die nabij zijn. Allen die verre zijn, zijn degenen die niet deel uitmaken van de Joodse staat. In de Bijbel althans, of van de Israëlitische staat, dat maakt me niet uit in dit geval, dat maakt geen verschil. Alle die verre zijn, en we zeggen dan altijd dat zijn heidenen, maar het neemt niet weg dat degene die verre zijn ook de uitdrukking is voor degene die van Israël verstrooid zijn onder de heidenen. En daar gaat het maar om. Deze zoon wordt op afstand genezen, terwijl hij verre is, terwijl niemand hem kent, wordt er niet eens in betrokken.
Die andere stal.
En dat is dus heel nadrukkelijk toch. Ook voor, zeker voor ons, de aanduiding van de gemeente. Die inderdaad verre is, die op een of andere wijze van oorsprong toch koninklijk is. Alleen waarvan de identiteit niet bekend is, niet officieel althans. Die ook officieel geen rechten kan laten gelden, maar die wel degelijk koninklijk is. Want zo zit het met de afstammelingen natuurlijk van het tienstammenrijk. Maar niettemin is het ziek, het zou uitsterven, het zou zijn identiteit verliezen, het zou niet erven. Maar het wordt hier in deze geschiedenis op afstand genezen. Het wordt in verband gebracht met het water wat in wijn veranderd wordt. Kijk, dat is het verhaal. Alleen moet ik meteen weer terug en de korte route nemen. De korte route is namelijk gewoon dat degenen die verder zijn en die op afstand genezen worden, natuurlijk ook gewoon de aanduiding kan zijn van het Joodse deel van Israël. Wat net zo goed in de verstrooiing geraakt, voor zover het dat niet is of niet meer is, zal het dat toch weer zijn. Want de twee dagen van 1000 jaar, eindigen aan het einde van de grote verdrukking, aan het einde van de 70ste week van Daniel, met de totale verwoesting van de Joodse staat en de Joodse stad. Zodat de enige Joden die in de wereld leven, zijn diegenen die verre zijn, namelijk. Er is geen Joodse staat meer, er is geen Zionistische staat of hoe het maar heten mag. Het is helemaal niets meer. Het is totaal verwoest. Zodat alle Joden verre zijn en ze zullen nabijgebracht moeten worden, doordat de Heer ze zelf verzamelt uit de hele wereld via de bekende route. Daar ga ik nou maar niet op in, hè, maar via de bekende route naar Canaan, om daar opnieuw Jeruzalem te bouwen, maar nu onder de leiding van de Heer zelf. Want dat is in overeenstemming met de belofte. Maar er zit die dubbelzinnigheid achter, daar kun je niet omheen. Er zit die dubbelzinnigheid achter van dat er een deel is van Israël wat op een of andere wijze helemaal zoek is, maar wat juist in de eerste plaats geroepen zou moeten worden en deel zou moeten krijgen aan de zegeningen die beloofd zijn. Eenvoudig omdat juist dat deel van Israël de drager is van het eerstgeboorterecht. Dat is namelijk niet Juda of Levi, maar Efraïm en dus inderdaad het tienstammenrijk. Dat zit hierachter. Want het mag dan zo zijn dat deze geschiedenis in verband met Judea, Samaria, Galilea in de eerste plaats spreekt over het herstel van Israël in de toekomst. En dan bedoel ik mee gewoon het Joodse volk in verband met de wederkomst van Christus. Maar er zit altijd het verhaal van de 10 stammen bij. En via het verhaal van de 10 stammen komen we altijd weer terecht bij de roeping van de gemeente. Het is wat gecompliceerd, ik weet het. Maar wie zei ook weer dat het Johannes-evangelie zo eenvoudig was? Het is de moeilijkste, de meest gecompliceerde van alle vier. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Wij gaan terug naar Johannes 4, namelijk naar vers 45. Als hij dan, of vers 44, Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Waarmee je maar weer ziet dat het eigen vaderland Judea is en dat Galilea niet als eigen vaderland beschouwd wordt. En historisch gezien, in die dagen woonde daar natuurlijk gewoon een deel van het Joodse volk. Maar niettemin wordt niet als vaderland allemaal beschouwd. Nou, hoe dan ook, hij was in zijn eigen vaderland, had hij geen eer. En er staat er, hij kwam in Galilea, toen ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Dat wil zeggen, ze zijn nauw verbonden met de situatie van Judea en Jeruzalem. Ze waren er ook getuigen van geweest van het optreden van de Heer zelf, maar zo wordt het toch Gerekend tot een soort van buitenland, Galilea der Heidenen. Nou, te midden van die mensen, en dus als het ware in de verstrooiing, want dat is eigenlijk de gedachte, hè, kwam hij wederom te Cana in Galilea. Van Cana heb ik al verteld wat het voorstelt. Hè. De naam Cana is direct verwant aan Canaan en ook aan Kain. Het heeft de betekenis die ook de naam Kain heeft, namelijk die van verwerven, dat wat verworven is. Of dat wat verkregen is, want zo vind je het dan terug in de nieuwe vertaling, of in het Nieuwe Testament. De Cana en Canaan en Kain en wat er maar van afgeleid is, ook Kenan, de naam van de vierde van Adam. Al die namen houden verband met wat over Israël gezegd wordt, namelijk dat het een verkregen volk is. Daarna staat er een volk ten eigendom, hè, maar een verkregen volk heet het in Romeinen 9, dacht ik ook. Maar in ieder geval in de eerste Petrusbrief, een verkregen volk. Zo van, het is een volk wat God zichzelf verworven heeft. En vandaar de betekenis van de naam. Wel degelijk dus iets wat verworven is. In Galilea, de naam Galilea. Ja, er zit een heleboel aan vast. Ik heb het ook al eens eerder uitgelegd, geloof ik. Aan Galilea zit vast dat iets gestalte zou krijgen. Eigenlijk is de naam Galilea verwant aan het begrip belofte in het Oude Testament. Dat ligt niet erg voor de hand, dat weet ik. Maar Galilea komt van Gal, of Gil, weet je wel. Van Gil, Gal en zo. En Gal is een hoop, een vorm, een hoop stenen in sommige gevallen. Hè? Dat wil zeggen, Gal staat voor die dingen die gestalte krijgen. En ook via de getalswaarde druk je dat uit. Want je schrijft dat Gal met een 3 en een 30. Zodat het een getalswaarde heeft van 33. En een 3, zowel als een 30, staat voor dat belofte gedaan is. Dat iets beloofd is. 3 is een belofte. Zodat Gal of Gil staat voor dat iets wat beloofd is gestalte zou krijgen. Het zal komen, het is nog niet, maar het zal komen. En dat is het opmerkelijke van Galilea. Namelijk Galilea der Heidenen. Galilea heeft iets te maken met verstrooiing, maar het neemt niet weg dat er beloften gedaan zijn. De beloften die ook daadwerkelijk vervuld zullen worden. En de vervulling van die beloften wordt hier ook geïllustreerd. Wordt namelijk geïllustreerd aan Cana in Galilea, waar water in wijn veranderd werd. Het wordt nu ook geïllustreerd aan Capernaum, eveneens in Galilea, waar dan deze zoon van de koninklijke hoveling genezen wordt. Kortom, bij Galilea moet je altijd denken aan, er zijn beloften gedaan en ze zullen vervuld worden. Weliswaar niet in Judea, maar in Galilea. Niet in het beloofde land, want dat is eigenlijk de gedachte, maar daarbuiten. Let wel, Galilea ligt in het beloofde land, maar typologisch staat het voor het buitenland, dat wat verre is, hè. Nou, dan staat er, het was waar hij het water in wijn gemaakt had, zodat dit teken dezelfde betekenis heeft, heb ik al gezegd. Er was een zeker koninklijke, dat heb ik ook al gezegd, hoef ik niet meer verder uit te leggen. Het heeft iets met het koninkrijk te maken. Het had net zo goed een koning of een kroonprins of wat dan ook kunnen zijn, al weten wij dan dat het niet zo was, historisch gezien. Maar voor de typologie is het iemand die koninklijk is en dus die een koninkrijk zou hebben, want dat is eigenlijk de gedachte. Hetgeen de aanduiding is eigenlijk van Israël zelf. En meer speciaal, zelfs ook van 10 stammen. Maar niettemin, een koninkrijk, daar gaat het om. Wiens zoon krank was, dat slaat op een bepaalde generatie van dat volk. Een zoon is een erfgenaam, een generatie van het volk waar iets mee was. Waar iets mee is, dreigt te sterven, zodat er geen erfgenaam meer is. En het was te Capernaum, en dat is helemaal fraai natuurlijk, Capernaum. Want Kaper, dat komt van Kafar. En dat is het Hebreeuwse woord voor verzoening, of bedekking. Hè. Kafar, denk maar aan het verzoen. Deksel, daar hebben ze het woord 2 keer vertaald, hè. Kaporet. Komt van kafar en het wordt 2 keer vertaald. 1 keer met verzoenen en 1 keer met bedekken, maar het is hetzelfde. Hè. Een verzoendeksel, maar verzoening dus, dat is het. Kafar staat dus voor verzoening. Het is altijd leuk om te weten dat verzoening ook uitgebeeld wordt in ons Nederlandse woord koper, dat is volstrekt hetzelfde woord. Begrijp me goed, ik zei niet dat kafar in het Hebreeuws koper betekent, want dat is weer een ander woord. Hè? Maar het is taalkundig hetzelfde woord, kafar of koper. Want koper staat voor verzoening, voor bedekking aan de ene kant, maar ook voor verbinding, dat dingen bij elkaar gebracht worden. Wij gebruiken koper dan ook altijd, waar dan ook, hè, we gebruiken koper altijd voor verbinding, voor de dingen bij elkaar gebracht worden. De meest verschillende manieren, de elektriciteitsleiding, de waterleiding, de gasleiding, de deurknoppen, de deursloten, dat is ook verbinding hoor. Koperblaasinstrumenten. Muziekinstrumenten, koperinstrumenten. Zelfs bronzen bellen, allemaal nog koper. Staat voor verbinding en dus voor hoe leven tot stand komt. Hoe dingen bij elkaar gebracht worden. Dat is leven, hè? Als er dingen bij elkaar komen. Je weet toch het verhaal van de bloempjes en de bijtjes? Nou, daar heb ik nou. Als dingen bij elkaar gebracht worden. Hè? Ik kijk even rond wie er nou een rood hoofd krijgt, hè? Vermoedelijk ik alleen. Als dingen bij elkaar gebracht worden, dan ontstaat daar leven. Nou, dat is het hele verhaal van Kafar. Dus verzoening, bedekking, maar ook dat verbinding tot stand gebracht wordt. Dat zit er aan vast, dat hoort erbij. En verbinding veronderstelt leven, gemeenschap namelijk. En dus eenwording. Allemaal kafar. Als Israël verzoend wordt, wordt het niet alleen verzoend met God, zodat het verticaal eenheid tot stand komt, maar ook horizontaal. Namelijk de 2 en de 10 stammen komen ook bij elkaar. Precies hetzelfde verhaal. En dan wordt Israël wedergeboren. Precies hetzelfde. Nou. Kafar dus, van Capernaum. En Naum, dat is ook leuk, Naum. Daar hebben ze 2 puntjes op gezet om aan te geven dat apart uitgesproken moet worden. Dat zou niet nodig geweest zijn als de Grieken een letter H gehad zouden hebben. Want de veronderstelling is dat er een letter H tussen zou moeten worden. Dan is het, zou moeten geschreven worden, dan is het na hum. En als je een H ertussen schrijft, hoeven die 2 puntjes er niet op. Ze hadden ze zich kunnen besparen. Maar verder is het dan nog een misverstand, namelijk de H van Nahum is niet een H, maar een CH. Hebben ze verkeerd gelezen, hebben een Hebreeuwse geet verward met een Hebreeuwse he. Hetgeen een wijdverbreid misverstand is altijd. Zodat het niet is Nahum, maar Nachem eigenlijk, het Hebreeuwse Nachem. En Nachem staat voor de trooster. Ja, de trooster. En wie is de trooster? Kijken of ik nou wel het goede antwoord kreeg. Hè? Christus, ja, ja, het wordt wel wat. Hè? Christus, hè? Ja. Nachem is de trooster en de trooster is inderdaad Christus. En u had dus niet moeten zeggen de Heilige Geest, want dat reken ik fout, hè? Dat is niet fout, maar ik reken het fout, want de Heilige Geest is de andere trooster. Ja, goed nog, ja, ja, ja. De andere trooster. De Heer zegt, ik zal, dat is Johannes 14 of 15, ik zal u een andere trooster zenden. En men leest het domweg dan verkeerd. Wat de Heer daarmee zegt, is in elk geval dat hij de trooster is. En hij zegt, ik stel u een andere trooster. De nadruk ligt ook op niet een trooster, maar op andere trooster. Zal ik het nog eens uitgebreider uitleggen? Vertroosting is in de Bijbel de aanduiding eigenlijk van wedergeboorte. Heeft dus eigenlijk dezelfde betekenis als kafar, uiteindelijk. Hè? Het is allemaal te herleiden tot wedergeboorte. Vertroosting is namelijk dat het oude weg is en dat het nieuwe ervoor in de plaats komt. Niet dat het oude voorbij is en we hebben het leren verwerken. Of we hebben ermee leren leven. Nee, vertroosting is het oude is voorbij en het nieuwe is ervoor in de plaats. Dat is vertroosting. Maar dat is niks anders dan oude verbond voorbij, het nieuwe ervoor in de plaats. Oude schepping voorbij, het nieuwe ervoor in de plaats. De oude Adam dood, maar de tweede Adam, de laatste Adam ervoor in de plaats. Oftewel Adam aan de kant gezet en Christus ervoor in de plaats. Het is gewoon dood en opstanding dus. Wedergeboorte dus, dat is het. De eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, vertroosting, is dat er staat van Isaac. Alzo werd Isaac vertroost vanwege de dood van zijn moeder, vanwege de dood van Sarah. Maar zou je gedacht zien wat er allemaal staat over de bloempjes en de bijtjes staan? Want Rebecca werd aangevoerd door die, jawel, werd, ja hoe heet dat, geworven, hè? Noemen we dat. Rebecca werd aangevoerd en werd werd gebracht in de tent van Sara. Jawel, in de tent van Sara. Ze kwam dus in de plaats van Sara. En dan staat er het een en ander wat ik niet zal herhalen, omdat de kinderen bij zijn. En daarna staat er in hetzelfde vers nog. En. Hè? Dat maakt niks uit. Hoor. Daarna staat er. Nee, er staat dat Rebecca ging in de tent van Sara en Isaac ging in Rebecca. Dat is wat er eigenlijk staat. Maar ik vind de pracht van een woordspeling allemaal daar. Maar je moet het uitleggen, want nou goed. Maar dat staat er. Hij ging tot erin en ze werd hem tot vrouw. En alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van Sara. Nou, dat is de eerste keer dat vertroosting in de Bijbel voorkomt. En dat legt het precies uit. Sara is de koninklijke. Want Sara komt van Sar. En Sar is een tsaar, een Caesar, een keizer. Of hoe het maar heet, wat woord dat we allemaal kennen. Sara. Sara is de vrouwelijke vorm ervan, dus de vorstin vertaalt men het dan. Wat eigenlijk helemaal niet een goede vertaling is hoor. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar iets koninklijks in elk geval, en daar gaat het dan maar om. De koningin eigenlijk dus. Maar zij sterft en er komt een andere voor in de plaats en dat is Rebecca. Volgende generatie. Nou, daar gaat het om. Dat koninklijk is inderdaad een beeld van Israël en er komt een volgende generatie voor in de plaats, die inderdaad het koninklijke zou erven. Maar nou ben ik op een ander punt teruggekomen als waar ik vertrok. Hè? Want waar ik vertrok was bij vertroosting, maar ik ben dat in het verhaal terug. Dat is het aardige van deze dingen. Nahum is dus Nachem. En Nachem is de trooster en de trooster is Christus. En die komt in de plaats van, want dat is vertroosting, die komt in de plaats van iets anders. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is de vertrooster omdat hij de middelaar is. Dat is ook kafar, hè, verbinding brengen. Omdat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude, dus is het ook vertroosting. En het begrip koper in dat verband is trouwens zo gek niet. Omdat we de Heer als middelaar van het nieuwe verbond ook uitgebeeld vinden als de... Noem eens wat. Johannes 3, de koperen slang. De koperen slang die verhoogd zou worden, of zoiets. Hè? Je had natuurlijk ook kunnen zeggen het koperen brandofferaltaar aan. Of het koperen wasvat. Hm? Er zijn er nog een paar, maar vooruit. Nou. Goed, terug dan naar Capernaum. Capernaum was de plaats waar de Heer woonde, zelf woonde, eigen huis had. Was de plaats waar bij gelegenheid de tichelen, hetgeen het beeld is van het oude verbond, de wet, waar de tichelen van het dak gehaald werden. En waar die geraakte, was ook een geraakte, door naar beneden gelaten werd voor de voeten van de Heer Jezus. En in dat huis van de Heer werd de man toen genezen. Hetzelfde Capernaum is dit. Nou, Capernaum wil zeggen dat verzoening tot stand komt door de trooster. Of dat er de verzoener is en de trooster. Of hoe dan ook maar. Maar deze begrippen worden samengevoegd hier. Hè? Verzoening en vertroosting. Nou, was een zeker koninklijk iemand, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, vers 47, deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem, niet de zoon, maar die vader dus, die koninklijke, ging tot hem en bad hem dat hij afkwamen en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Dat is duidelijk, hij dreigde het leven te verliezen. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En het punt is nu, en dat maakt het zo interessant, echt en ook gecompliceerd. Het punt is nu dat de Heer een uitspraak doet die regelrecht van toepassing zou geweest zijn geworden op de Joden. Want de Joden begeren een teken, en om het iets onerbiediger te zeggen, maar zo zei de Heer het ook, een ongelovig geslacht verlangt een teken. Paulus zei het later wat netter. Die zei gewoon de Joden begeren tekenen en de Grieken begeren wijsheid. Daar moet je mee praten, die jongens. Ik weet niet wat ik liever heb. Vroeger zou ik voor de Grieken gekozen hebben. Tegenwoordig niet meer, hoor. Hè? Vroeger zou ik gedacht hebben, nou, goed redeneren en dan komen we er wel uit. Hè? Bij de Grieken moet je filosoferen, staat er. Hè? Moet je zoeken wijsheid. Moet je een goed argument hebben. Joden begeren het teken, dat is zo gek nog niet. Hm? Want met een teken kun je al die redeneringen passeren. In de praktijk krijgen ze allebei natuurlijk. Men krijgt namelijk en redeneringen en, dus en wijsheid en ook tekenen. Maar de uitspraak, tenzij gelieden tekenen en wonderen ziet, is een specifieke uitspraak in verband met Israël. Trouwens, in mijn Bijbel staat er, hoe was het ook weer? Zo moet ik. In 1 Korinthe 1 vers 22 staat erbij, daar vind je een uitspraak hierover en het is zo, want daar staat de Joden begeren tekenen. Maar de Heer zegt bij gelegenheid in Matthäus dat een overspelig geslacht of een ongelovig geslacht vraagt tekenen. Zodat het een specifiek Joodse uitspraak is die gedaan wordt aan het adres van iemand die helemaal geen Jood is. En dat is het opmerkelijke ervan. Maar hij staat wel voor iets Joods of iets Israëlitisch. En daar zit hem de moeilijkheid eigenlijk, de complicatie, dat de man gerekend wordt, geacht wordt heiden te zijn, maar hij wordt aangesproken alsof hij een Israëliet is. Hetgeen dan de twee mogelijkheden in zich brengt. De ene is die van dat het een beeld is van Joden in de verstrooiing en die dus tot de heidenen gerekend worden, die Lo-Ami geworden zijn, zoals in onze dagen en zeker ook in de 70e week van Daniel. Maar voor de hand ligt natuurlijk ook dat het daarbij echt gaat om de situatie van de 10 stammen van Israël. Kan heel goed. Dus een dubbele lijn altijd. Hè? Nou goed, maar dan moet je eens kijken wat de man nou zegt. Vers 49. Hij zegt namelijk: Heer, kom af eer mijn kind sterft. Dat wil zeggen, er wordt helemaal niet over een teken gepraat. De man begeert helemaal geen teken. Hij gedraagt zich helemaal niet als een ongelovig geslacht of zoiets. Hij gedraagt zich zelfs helemaal niet Israëlitisch eigenlijk. Of moet ik zeggen Joods. Zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, daar gaat het om. Hè? Hij gedraagt zich niet zo. Hij zegt gewoon: Heer, kom af eer mijn kind sterft. Dat wil zeggen, deze man gelooft wel degelijk, niet op grond van teken of zoiets, maar hij gelooft in de macht van het woord van de Heer Jezus. En daar wordt de nadruk ook op gelegd. Hier niet eens zo erg, maar als je het verhaal volgt in Matthäus 8, dan blijkt daar zelfs een hele discussie te zijn over dat machtswoord, hè? Waarbij die centurion zegt: Heer, u hoeft maar een woord te spreken, want ik weet hoe dat gaat. Ik ben namelijk ook, ik kan namelijk ook goed schrijven. Dat heb je officier moet goed kunnen schrijven, dat weet je. Brullen en die met groot geweld woord spreken, zal ik maar zeggen. En er komt een groot geweld uit voort. Zo gaat het in de militaire dienst. Dat is eigenlijk typologie, hoor. Hè? Dat wist ik toen ook niet toen ik in dienst was, maar dat is eigenlijk typologie. De officier hoort te schreeuwen, commando's, maar de kracht waarmee hij schreeuwt, waarmee hij zijn woord brengt, wordt omgezet in daadwerkelijk geweld. Met militair geweld, hè. Dat is typologie. Dus er zijn hele andere manieren. Je kunt ook instrumenten gebruiken, gereedschappen gebruiken om commando's door te geven. Je kunt een telefoon gebruiken, de telegraaf. Je kunt ook een trompet gebruiken, dat wordt ook gedaan. Werd ook gedaan. Je kunt met een scheidsrechterfluitje fluiten, weet je wel. Eén keer is aanvallen, twee keer is moet je andere been ook optillen, geloof ik. Zo was het toch of niet? Als je één keer fluiten naar boven springen en met twee keer fluiten weer beneden komen en zo. Nou, hè? Zo'n fluitje. Ja. Dat weet je wel, hoor. Het is een heel dwingend fluitje, hè? Ik heb trouwens een keer een kanarie gehad. Nou ja, goed, dat zal ik nou niet. Ja. Nee, maar wat je in Matthäus leest is inderdaad dat die centurion zegt: ja, ik praat ook en dan gebeurt er ook van alles. Ik hoef maar in woorden te zeggen. Ja, zoals geef acht of zoiets, hè? Nou, goed. De koninklijke hoveling zegt hier gewoon: Heer, kom af eer mijn kind sterft. Hij blijkt een gelovige te zijn. En de Heer zegt gewoon: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. De koninklijke heet ineens een mens. Een mens. Een koninklijk mens was het dus eigenlijk. En als hij afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende: uw kind leeft. En dan wordt er gevraagd: hoe laat was dat? En dan staat er: gisteren te 7 uur verliet hem de koorts. En dan staat er: de vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. Waar het om gaat in deze uitspraken is dat die zoon genezen werd toen de Heer zei in vers 50: ga heen, uw zoon leeft. Dat wil zeggen, het spreken alleen van uw zoon leeft was voldoende om die zoon te genezen. Die zoon werd niet gezien. Die zoon, zal ik het anders zeggen, dat is nog duidelijker. Die zoon was namelijk verborgen. Niemand had hem ooit gezien. En pas een dag later werd hij gezien en werd ook vastgesteld dat hij genezen was. En dat is het eigenaardige ervan. Want ik weet heel goed dat als je deze geschiedenis volgt in de lijn zoals die hier vermeld wordt, Judea, Samaria, Galilea, hè, dat Judea te maken heeft met de eerste komst van Christus, Samaria met de gebeurtenissen in onze dagen en Galilea met de gebeurtenissen van de wederkomst van Christus. En toch heb ik de neiging om, deze geschiedenis van die genezing van de zoon van de koninklijke hoveling in de eerste plaats toe te passen op de totstandkoming van de gemeente in onze dagen. En als u dan zegt, dat kan toch niet, want dat is inconsequent. Het zou moeten zijn de bekering van Israël in de toekomst. Hè? Dan heb ik als antwoord dat het hier niet, dat de clue van het verhaal dan ook inderdaad zit in vers 52... waar staat, gisteren te 7 uur verliet hem de koors. Dat wil zeggen, het gaat niet zozeer dan om de geschiedenis zelf, maar het gaat om het eindresultaat ervan. En het eindresultaat is dat achteraf, want dat staat hier, gisteren te 7 uur, dat achteraf vastgesteld wordt dat die zoon genezen is. Wanneer wordt dat vastgesteld? Ja, dat bedoel ik niet. Dat is hoe laat, hè? Daar kom ik nog wel op. Wanneer? Achteraf. Wanneer wordt vastgesteld dat die gemeente inderdaad volk van God is, Ami geworden is? Hè? Wanneer vind je dat terug? En eventueel, wanneer wordt vastgesteld dat die gemeente bovendien beschouwd wordt als de erfgenaam van de 10 stammen van Israël? Wel pas bij de wederkomst van Christus en daar gaat het om. En daar ligt, denk ik, ik geef een mening voor een betere, maar daar ligt, denk ik, de nadruk op. Ja. Die 7 is natuurlijk makkelijker. De 7 wijst op Sabbat en op Koninkrijk. Gisteren te 7 uur. Dat is een heel eigenaardig verschijnsel wat we in de Hebreeënbrief, en dan gaan we wat sneller hoor, want ik word zo opgejaagd door die man hiervoor. Nou. Gisteren te 7 uur, dat is een verschijnsel wat we in de Hebreeënbrief tegenkomen. Dat is een hele mooie, die wil ik toch even lezen. Hebreeën 4, denk ik. Of was het 3? Nee, 4. Hebreeën 4, waar gesproken wordt over dat men zou ingaan in de rust. Ja, dat weet ik ook nog niet. Nou, vers 2 dan maar. Neem ik daar de draad op, vooruit. Hebreeën 4, vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. En hun slaat op Israël onder het oude verbond, in elk geval. Er staat, maar het woord der prediking deed hun geen nut, het leidde tot niks. Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Dat wil zeggen, ze hebben wel het evangelie gehoord in de zin van aangehoord, maar ze hebben het niet geloofd en daarom had het geen resultaat. Want het evangelie is kracht Gods, Romein 1 vers 16, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Bij een ongelovige werkt het niet. Dus het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dus deed het woord de prediking hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Vers 3. Want wij die geloof hebben, dat betekent wij die tot geloof gekomen zijn. Want geloven in de Bijbel betekent gewoonlijk tot geloof komen. Moet je gewoon weten. Wij die tot geloof gekomen zijn, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Ik denk altijd dat er een voorzetsel te weinig staat. Hè? Heb je dat ook of niet? Ik denk altijd dat er moet zijn, wij die geloofd hebben gaan in de rust. Hè? Nou goed, maar wat het betekent weten we toch. Hè? Wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, en dan wordt het geciteerd uit Psalm 95, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Er komt weer even het kort begrip. Indien betekent voorwaardelijk. Voorwaardelijk betekent onder één voorwaarde. Lees niet een nieuwe vertaling hier, hoor, want nou, dan lees je de Bijbel niet, dan lees je theologie. Indien, de nieuwe vertaling zegt nooit, en dat is onzin. Maar die mensen denken, die het vertaald hebben, denken dat het over hun ging. Denk ik wel eens, ik weet het anders ook niet, ik kan het nooit verklaren. Hoezo nooit? Indien staat er, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Indien betekent voorwaardelijk, onder een voorwaarde zullen ze ingaan in mijn rust. Welke is die voorwaarde dan? Natuurlijk staat er hiervoor gewoon al voor. Door geloof namelijk. Als het woord de prediking gemengd wordt met geloof, dan gaat men de rust in. En wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Want de Heer heeft immers gezegd, onder een voorwaarde zullen ze ingaan in mijn rust. En de voorwaarde is uiteraard die voorwaarde van geloof. Dat moet duidelijk zijn, dat mag helemaal geen probleem zijn. En nou gaat het verhaal verder. En daar kom ik bij wat ik zeggen wilde. Staat namelijk, hoewel zijn werken van de grondlegging, de nederwerping eigenlijk, der wereld af al volbracht waren. Hoezo? Nou, want hij heeft ergens van de zevende al dus gesproken. Het woord dag moet je weglaten, is dat schuin gedrukt, staat er dus niet. Hè? Hij heeft ergens van de zevende, het was een dag, maar het had ook de uren kunnen zijn. Hij heeft ergens van de zevende gesproken. En God heeft de zevende dag van al zijn werken gerust. Het punt is namelijk dat de rust bedoeld was en aangekondigd was voor de zevende dag. Nou, wat is de zevende dag? Dus de zevende bedeling eigenlijk. En dat is gewoon die van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Ook wel aangeduid als het duizendjarig rijk. Over koninklijk gesproken. Maar goed. Dat betekent dat aangezien wij nog maar in de vijfde bedeling leven en niet in de zevende, de rust dus bestemd is voor de zevende en dan niet voor onze dag, eigenlijk. Dat is wat hier staat. En toch staat er, door geloof zijn wij de rust ingegaan. Hoewel, dat is de strekking van hoewel, hè. Hoewel God gesproken heeft over de zevende dag. Want daar gaat het om, het is namelijk een tegenstelling aan de hand. Nee, hoewel staat in vers 3. Hoewel zijn werken van de nederwerping in de wereld af al volbracht waren. En dan wordt gezegd, rust zou zijn voor de zevende dag. En toch staat er, wij zijn die rust al ingegaan. Waarna dus verklaard wordt dat die rust ook niet zozeer zou zijn voor de zevende, maar voor een heden. Want wanneer begint de zevende dag en waar begin je te tellen? Maakt niet zoveel uit, hè? Het punt is namelijk dat het was altijd voor een heden, dat is wat in de volgende versen staat, namelijk in vers 7, zo bepaalt hij wederom een zekere dag heden door David. Dat is inmiddels verleden dus. Maar heden door David zeggende, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. Waarmee gezegd wordt dat er een rust zou zijn voor het volk Gods in de dagen van Jozua, dat is vers 8. En er zou rust zijn voor het volk van God in de dagen van David, dat is vers 7. Waarmee gezegd wil zijn dat er altijd rust is voor het volk van God, zolang als het heden genaamd wordt. En waar stond dat? In vers 13 van het voorgaande hoofdstuk. Want daar staat, maar vermaand elkander te allen dagen, zolang als het heden, vandaag dus, zolang als het heden genaamd wordt. Vers 15, terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, enzovoorts. Kortom, er is altijd rust voor het volk van God, op het moment namelijk dat men tot geloof komt. Want als men tot geloof komt, houdt men op met werken, en dat is wat verder gezegd wordt in vers 19 en 11. Van Hebreeën 4. De zaak is namelijk, als men tot geloof komt, dan leeft men niet meer onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dan leeft men niet meer uit werken, maar uit genade. En dan is het dus rust. En hoewel het dan niet de zevende dag is, tijdrekenkundig gezien, is het toch een zeven. Omdat zeven niet alleen maar een rangnummer is van het is de zoveelste uit de reeks. Maar zeven staat ook voor een abstract begrip, namelijk zeven staat voor rust. En als we vandaag tot geloof komen, is vandaag Sabbat. Rust, zevende dag. En zo is het ook. Want, Romeinen 14, de een acht de ene dag uitnemender dan de andere. Staat er? Slaat ongetwijfeld in de eerste plaats op de Sabbat. Niet op de zondag, alsjeblieft, bewaren. Dat is op de Sabbat. He? De een acht de ene dag boven de ander en van de ander staat en de ander acht al de dagen. Nee, niet gelijk. Helemaal niet. Dat staat er niet. Dat staat schuin gedrukt, denk ik. Dat zou schuin gedrukt moeten staan. Dat staat er niet. Er staat de een acht de ene dag boven de ander en de ander acht al de dagen. De een acht de ene dag boven de ander. Dat wil zeggen, de een acht de Sabbat, geeft eer aan de Sabbat. En de ander acht al de dagen. Wat betekent dat dus? Dat al de dagen Sabbat is. Het is altijd zeven. Het is altijd rust namelijk. Nou, dat is wat hier uitgebreid verteld wordt. Eigenlijk veel uitgebreider dan deze paar versen in hoofdstuk 3 en 4 van Hebreeën. Want die hele Hebreeënbrief gaat daar feitelijk over. Dat werken thuis horen onder het oude verbond. Maar dat inmiddels het nieuwe verbond is aangebroken door de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Waardoor men de rust ingaat. En ieder die gelooft namelijk en ieder die deze middelaar van het nieuwe verbond ook daadwerkelijk aanvaardt. En luistert naar het woord heden indien gij zijn stem hoort. Noem eens iemand die stem hoorde. Ik ga terug naar Johannes 4. Die zoon dus, hè. Ja. Zag niks. Maar reageert. Dat is een ander woord voor horen, hè. Maar reageert op het spreken van de Heer. Daar gaat het om. En dan ben ik terug helemaal in Johannes. Want in het Johannes-evangelie gaat het immers om... In het begin was het woord en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond enzovoorts. Hè? Uit Johannes 1. Het woord was bij God en het woord was God. Het gaat om de macht van het woord. Vandaar dat het Johannes-evangelie in de eerste plaats gemeentelijke waarheid bekend maakt. Omdat de gemeentelijke waarheden thuis horen in een bedeling waarin wij leven. De bedeling waarin helemaal niks te zien valt. Je ziet alleen een oude schepping in zichzelf bestaan en de geleerden zoeken uit hoe dat allemaal kan en begrijpen er ook niet zoveel van. Het verhaal wordt steeds ingewikkelder, dat wel. En de gemiddelde HBS'en, zeg ik altijd, denkt dan dat ze het langzamerhand wel aardig gaan begrijpen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hoe ingewikkelder het wordt, hoe minder men ervan begrijpt. Zo is het. Onthoud dat, hè? Allemaal al op school geweest? Dat kun je niet ontmoedigen. Maar hoe ingewikkelder het wordt... Hoe minder men er kennelijk van begrijpt, dat meen ik echt. Want het verhaal is namelijk dat men niet kan doordringen tot het wezen van de scheppingen van de wereld, omdat men niet door wil dringen tot de schepper. Die ontkent men, en ik geloof ook zeker dat de grote groei van de moderne, zogenaamde moderne wetenschap, voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door atheïsme, door het niet erkennen van God. Dus men zal een andere verklaring moeten bedenken. En in mijn ogen is wetenschap niks anders dan het proberen te bedenken van allerlei verklaringen voor de verschijnselen in de wereld waarbij voor God geen plaats is. Want als voor God wel plaats zou zijn, had men geen behoefte aan al die ingewikkelde verklaringen. Afgezien van dat ik trouwens ook van mening ben dat al die ingewikkelde technische verklaringen, zogenaamde verklaringen van die wereld van de verschijnselen, men die wereld eigenlijk doodmaakt en in stukjes snijdt. Met een mes kan men goed omgaan, ontleden, alles uit elkaar halen, kapot maken, uittesten, net zolang tot het breekt enzovoort. Je had van die wereld niks over. Maar gewoon zeggen, wat ziet het er toch mooi uit buiten, dat is weer een leek, hè. En dan komt er iemand verklaren hoe het allemaal zo gekomen is. En dan komen er bloemetjes en bijtjes nog aan zitten. Hè? Maar wat ik maar zeggen wil, is dit. Dat men inderdaad leeft vandaag in een wereld die in zichzelf schijnt te bestaan. Dat is niet te verklaren. Het wordt steeds moeilijker om het te verklaren. Maar dat is zo omdat God zichzelf niet openbaart. Hij heeft zich geopenbaard. Die openbaring hebben we inmiddels zwart op wit gekregen, wat ook een heel groot voorrecht is. Maar niettemin, er is verder niks meer. Het gaat alleen nog om de macht van het woord van God. Kan men leven, daaruit zou men moeten leven. Sterker nog, er is niet eens wat ander leven, maar te zien valt er niks. En op afstand, want zo ziet het eruit, op afstand werkt het woord van de Heer. Oftewel, de Heer werkt op afstand door zijn woord. Hij spreekt tot ons, ook vanmorgen. Dat woord komt tot ons en via dat woord ontvangen we leven en wat anders is er niet. En achteraf, en dan praat ik dus echt over gemeentelijke waarheid nu. Achteraf zal blijken dat inderdaad door dat woord, wat de wereld niet, in ieder geval niet gezien heeft en zeker niet aanvaarden wil, dat door dat woord toch genezing van die koninklijke hoveling tot stand, of van die zoon van die koninklijke hoveling, blijkt toch een erfgenaam van het koninkrijk te zijn. Laat ik het dan maar gewoon kort zeggen. Er blijkt toch een erfgenaam van het koninkrijk te zijn. En als die openbaar wordt, dan wordt gevraagd, en hoe kwam die gemeente nou tot stand? En is het antwoord, dat is gisteren gebeurd. Nee, de vraag wordt morgen pas gesteld. In de volgende bedeling namelijk, hè. Dus gisteren gebeurd. Hoezo? Nou, het was gisteren 7:00. Mag dan niet de zevende dag geweest zijn, maar 7:00 werd het wel. En daar gaat het maar om. Het was toch een zeven, het was toch rust. Dat is de strekking ervan. En dan staat er, de vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dat is de volgorde. De zoon wordt genezen en de man gelooft. Eerste gemeente, dan alsnog Israël. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Dat neemt niet weg, en dan wordt het weer moeilijk. Dat neemt niet weg dat hetzelfde verhaal ook helemaal uitgelegd kan worden met overslaan, met voorbijzien aan de gemeente. Je kunt de hele gemeentelijke bedeling overslaan. Dat is een bekende verschijnsel. Die hele vijfde bedeling uit de heilshistorie weggerekend kan worden. En dan blijft het nog altijd een toepassing. En dan is het de toepassing van deze dingen gewoon op de 10 stammen van Israël. Letterlijk. Maar dan wordt het ook inderdaad letterlijk. Als Israël, als het Joodse volk tot geloof komt aan het einde van de 70ste week van Daniel, officieel, want daar hebben we het over, de officiële bekering van het Joodse volk, zal blijken dat er naast het Joodse volk nog een ander deel van Israël, wat op dezelfde tijdstip ook tot geloof komt. Of gekomen is, want het is maar hoe je dat zegt. Maar in ieder geval, het Joodse volk komt op bekering en wordt terugverzameld naar Canaan, maar het blijkt niet alleen te zijn. In de profeten lees je ook dat ze dan zeggen van, hé, we waren toch maar met zo weinig, waar komt al het volk toch vandaan? Er staat er, ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd waar het staat, anders zou ik het met u opzoeken. Maar ze zeggen echt, we waren toch met klein, met een overblijfseltje maar, een klein volk, maar waar komen al die mensen toch vandaan? En het antwoord, dat kunnen we natuurlijk makkelijk geven. Zij dachten aan de Joden, maar de Heer dacht aan Israël. En daar zit een groot verschil tussen, want het zal blijken inderdaad dat de eerstgeborene van Israël nog steeds bestaat. Nou, de rest wat ik erover zou willen zeggen behoort tot de verklaring van profetieën, dus daar gaan we nou niet op in. Maar dat betekent dan dat inderdaad profetieën die over Israël gedaan worden, in de praktijk inderdaad toepasbaar zijn en zullen zijn en moeten toegepast worden op enige der heidense volkeren van vandaag. Omdat zo blijken dat het wel degelijk Israël is en net zo goed deel heeft aan de beloften die in de tijd in het verleden gedaan zijn. Nou, maar dat even terzijde. Maar van het grootste belang is hier dat het spreekt over hoe uit onze bedeling wel degelijk een overblijfsel behouden zal worden en deel zal hebben, onverwacht, het is op afstand tot stand gekomen, onverwacht deel zal krijgen aan de zegeningen van Israël. Zo sterk zelfs dat het in de eerste plaats erfgenaam is van het koninkrijk. Want hoe dan ook, je kunt wel zeggen, het koninkrijk en de troon werd gegeven aan Juda, maar dat is dan nog altijd de Heer Jezus zelf. Waarna toch voor de hand ligt dat het koninkrijk gegeven wordt aan de eerstgeborene. Niet aan de rest van de familie van Juda, maar aan de eerstgeborene. En dan kom je toch echt terecht bij Efraïm en dan zit je echt in de 10 stammen en dan zit je echt bij de gemeentelijke dingen. Ik weet wel, ik heb er geen bewijs van geleverd vandaag, maar andere keren komen we daar wel uitgebreider op terug, omdat Johannes dat ook doet. En ik heb het trouwens hier ook bij gelegenheid gedaan in het verleden. Maar gaat erom dat we hier dit zouden erkennen. Dat dit tweede teken verwant is met het eerste. Namelijk dat water, oftewel woord, omgezet wordt in nieuw leven. Maar dat betekent dat het nieuwe verbond, oftewel de bruiloft, tot stand komt. Hè? Maar aan de andere kant is het zo dat daar iemand die we helemaal niet kennen, iemand die op afstand zich bevindt, Galilea en zelfs nog verder weg, want de man komt helemaal niet ten tonele, dat zo iemand, zo'n zoon, zo'n erfgenaam, een dienstknecht tegelijkertijd ook genezen wordt en nieuw leven ontvangt. En dat betekent inderdaad dat die dienstknecht of die zoon deel heeft aan Israël op een wat bijzondere wijze. Dat is wel duidelijk, maar het heeft daar deel aan. In onze dagen van toepassing rechtstreeks natuurlijk Op de roeping van de gemeente, en dat is wat we van typologie mogen verwachten. Dat is van toepassing op de gemeente, dus met alle typologie zo. Maar het neemt niet weg dat het daarnaast een toepassing zal hebben in de toekomst op het herstel van het totale Israël, 10 en 2 stammen, die samengevoegd zullen worden tot 1 koninkrijk, 1 kudde, 1 herder. Precies op dezelfde wijze als dat van de gemeente staat, dat in de gemeente Jood en Heiden, maar het hadden kunnen zijn Jood en Efraïm, Jood en 10 stammen dus, 1 geworden zijn in Christus, waarbij de middenmuur des afscheidsels verbroken is, zoals het zo mooi heet. Maar dat was Efeze.